Namens de kerkraadgemeente vooraf de volgende afkondigingen. Deze dienst is een dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal. In de komende week van voorbereiding zal daarom aanstaande donderdag 18 juni een bezinningsavond op het heiligavondmaal worden gehouden. De aanvang is 8 uur. Komt u, ook als u vragen hebt rond het avondmaal, als u aangaat of niet aangaat, de bezinningsavond om 8 uur aanstaande donderdag. Wanneer u van Sensura Morum gebruik wilt maken, dan kunt u tot en met morgenavond de scriba daarvoor telefonisch benaderen. Voor de dienst van vanavond ligt de handout van zondag 7 van de catechismus voor u en jou klaar. Tot slot de collecten. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collect is voor het onderhoud van ons kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En in het kistje de voorkerk kunt u uw gave geven voor zending en evangelisatie. Van harte aanbevolen. Tot zover. Zullen we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zijn bezig met de prekenserie al een tijdje over de vrucht van de geest. In deze voorbereidingsdienst gaat het over de vrucht van de geest die vrede is. Vandaar dat we samen gaan zingen Psalm 4, het 4e vers. Psalm 4, het 4e vers, waar gezongen wordt: ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ten neer, want gij alleen mijn schild en wapens, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Psalm 4, het 4e vers.
Thank you.
wat vree heeft, elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Psalm 119, vers 83, zingen we naar de lezing van Gods heilige wet. Psalm 119, vers 83. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Christus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen samen uit de Bijbel, uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, hoofdstuk 4. Filippenzen 4, vers 1 tot en met 9. Filippenzen 4, vers 1 tot en met 9, omdat het in dit gedeelte twee keer gaat over de vrede van God en de vrede met God. Iets wat in de preek weer terug zal komen. Filippenzen 4, vers 1 tot en met 9. Wij lezen daar: zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt dat. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover. Galaten 5, vers 22 is dus de tekst voor de preek. De vrucht van de geest is vrede. Omdat het ook een voorbereidingsdienst is op het heilig avondmaal, lezen wij het eerste deel van het avondmaalsformulier om daarna biddend te zingen. Psalm 139, vers 14, doorgrond me en ken mijn hart. Dus Psalm 139, vers 14 zingen wij nadat we het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier samen hebben gelezen. Geliefden, in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van het drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren op de juiste wijze beproeven. Ten tweede dat wij het tot dat doel uitrichten, doen, waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie delen. Ten eerste, bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn van God tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart, of hij ook deze zekere belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken een ieder zijn geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen en andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij, opstand in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, twistzieke mensen en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, mensen die gokken, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen, te onderstrepen, te laten zien dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Amen.
Thank you.
zullen bidden om Gods zegen en in de voorbeden denken we aan mevrouw Hoogvliet, die vorige week zondag acuut met een longontsteking naar het Icasia ziekenhuis gebracht is. En die afgelopen week is overgeplaatst naar het verpleeghuis De Vier Ambachten in Spijkenisse om daar aan te sterken. Ze is nog steeds zwak. We denken ook aan de mensen die examen hebben gedaan, waarvan er twee geslaagd zijn. Dat betreft Jan Korenneef en Esther Hogewerf. Er zijn ook twee mensen helaas gezakt. We denken aan Leanne Schouw en Naomi Verkerke. We dragen ook hen op in de voorbeden aan de Heren. Laten we samen met en voor elkaar bidden. Heren, u bracht ons door de vredige stilte van de morgen in deze plaats van vrede. En we hebben gebeden en gezongen dat vrede en aangename rust ons zou verblijden. Dat de vrede van God die alle verstand te boven gaat, onze harten, onze gevoelens, zouden bewaren, bewaken als een schildwacht. Zodat wat we ook meemaken en meegemaakt hebben, het ons niet kan hinderen om de vrede met God te hebben. En toch, Heere, die vredige stilte van deze morgen hoeft nog niet een vredige stilte te zijn waarvan u het middelpunt bent. Want die vredige stilte kan ook betekenen dat er mensen zijn die geen interesse hebben in u en daarom thuis bleven, zoals velen thuis gebleven zijn. En we bidden, Heere, om uw ontferming en om onze ontferming over allen die ver van u de wilde en de rust zoeken. Wilt u ze zo onrustig maken dat ze, onrustig gemaakt, rust vinden in u, o God. Wij zijn hier terwijl we niet beter zijn. En we danken u dat we er zijn, als gast, als gemeentelid. We bidden als de preek straks gehouden wordt, dat de tekst van het gelezene vanmorgen opengelegd zal worden en dat we er voedsel uit mogen ontvangen. We bidden om ontdekking, zodat we de ware vrede buiten onszelf gaan zoeken in Jezus Christus alleen. Want u bent toch de vredevorst, Heer Jezus Christus. En onder uw vleugelen is er vrede te vinden voor harten, voor mensen die in onvrede met u en met elkaar leven. Voor mensen die de ware rust nog niet gevonden hebben. O, we bidden, Heere, dat die mensen vanmorgen, opgezocht door u, aan de weet komen hoe ellendig ze eraan toe zijn. Dat de spiegel van het woord zo ontdekken zal, dat als we de vrucht van de geest missen en de werken van het vlees doen, we maar één weg gewezen krijgen. Waar dan heen? Tot hem alleen, die ons niet zal verstoten. In deze voorbereidingsdienst bidden we ook in het bijzonder voor hen die u kennen en die met u wandelen van dag tot dag, om onderwijs, om een zegenrijke voorbereidingsspreek, waarmee ze de week in kunnen, waarmee ze heen leven naar de viering van het avondmaal aanstaande zondag. Heere, wees dan zelf vanmorgen in ons midden. En neem zelf het woord als uw dienaar woorden spreekt, zodat de woorden van u in onze harten vallen, in de harten van onze jongeren, de kinderen en de ouderen. Want ook als we jong zijn, kunnen we zo onrustig zijn, zo instabiel, we hebben geen vrede met u. Wat een wonder als het anders is, als we al heel jong u mogen kennen en met u wandelen. Het is niet eenvoudig. Houd ons vast, Heere. Bewaar ons bij uw woord. En laat die psalmregel die we net zongen, ook als 18-jarige jongen, laat die vastgehouden mogen worden. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Wat zijn we gelukkig als we de vrede met u hebben. Als een vijand verzoend zijn door de dood van de Zoon van God. We denken ook in het bijzonder, Heer, aan onze jongeren die in de afgelopen week examen hebben gedaan. En die een verheugend bericht kregen. Wat een opluchting. Als we na weken blokken het examen gehaald hebben. We danken u, Heer, met Jan en Esther. Die nu terug mogen blikken en uitrusten van alles wat geweest is. En zich voorbereiden op een nieuwe studie of op het werk. We bidden dat het in hun harten ook zal juichen. En dat de dank bij u gebracht mag worden. Die wijsheid gaf. En inzicht gaf. En tegelijk is daar het verdrietige. Dat er ook twee jonge mensen zijn die niet geslaagd zijn. We bidden voor Leanne. En voor Naomi. Ze hebben zich ingezet. En u weet, Heren, hoe het gegaan is. Hoe het verlopen is. Wat de verwachtingen waren. Maar groot is de teleurstelling als we definitief horen dat we gezakt zijn. We kunnen maar één ding bidden, Heren, om uw kracht. Om uw bijstand en genade. Ook als we verder moeten. Een nieuwe studie gaan doen of het jaar over gaan doen. Heren, help ons. En laat ons zien dat u er toch in betrokken wil zijn. Dichtbij wil zijn als wij tot u roepen. Heren, zegen zo degenen die om uw hulp verlegen zijn. We bidden voor mevrouw Hoogvliet, die zwak is en die uw genade ook nodig heeft en die Gode zij dank het ook mag ervaren dat uw kracht in zwakheid wordt volbracht. Wees haar nabij en doe haar aansterken en laat bij het zwakker worden van het lichaam de hoop en verwachting op u sterker worden. We bidden dat voor allen die ziek zijn, die zorgen kennen, die een proces van ziekte doormaken. Als er herstel is, danken we u. Als het langer duurt en we weinig herstel zien, bidden we om volharding en genade om achter u aan te komen. Wat hebben we het nodig, Heren? Voed ons vanmorgen met uw woord, dat de hoop op de levende God vergroot mag worden. Heren, zegen ons en laat wat we hier mogen horen tot zegen mogen zijn voor degenen die ons kennen thuis en in onze omgeving. Heb ontferming over onze gemeente. Laat vrede en rust ons verblijden. We danken u, Heren, dat we al een jaar met elkaar mogen optrekken. En dat er de zegen van u ook ervaren mag worden. We bidden dat die zegen diepgang mag krijgen, dat mensen verbonden worden aan u en mensen groeien in de genade en kennis van u. Ook door de dienst van vanmorgen. Hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Zullen we samen gaan zingen ter inleiding op de prediking op Psalm 2, Psalm 12, vers 1, 6 en 7. Psalm 12. Behoud, o Heer, wil ons te hulpe komen, daar het volk ontbreekt dat liefde en vrede betracht. Hier wordt de klacht aangeheven dat er zo weinig mensen zijn die vrede kennen en in praktijk brengen. We zingen ook vers 6 en vers 7. Gij zult uw volk in bange tegenspoeden bewaren door uw kracht. Psalm 12, vers 1, 6 en 7. tekst is dus Galaten 5 vers 22, daar kunt u uw Bijbel open laten liggen. Galaten 5 vers 22, het derde aspect van de vrucht van de geest. Vrede. Gemeente, wat is dat? Vrede. Nou, wij leven in vrede, hè, ons land. Er is geen oorlog zoals 70 jaar geleden. We hebben vrede. Is dat echt waar? Is vrede afwezigheid van oorlog? Hoe leeft u met uw buren? U hebt geen ruzie over beukenhechtjes en over de schutting die 2 centimeter de verkeerde richting is opgeplaatst. U hebt geen ruzie over onkruid wat net op de erfgrens groeit. Leeft u dan in vrede met uw buren? Nou ja, als dat vrede zou zijn. Dominee, we hebben nooit ruzie in ons huwelijk. We hebben nooit conflicten. Het is de vraag of dat de beste huwelijken zijn. Maar is de afwezigheid van ruzie en conflicten dan vrede? Ik denk het niet, gemeente. De Bijbel spreekt er althans ook niet zo over. Vrede is shalom. Dat is een toestand van harmonie. Verbondenheid met anderen. Met God in de eerste plaats, met anderen. Maar ook tevreden met jezelf. Vrede met jezelf in het reine gekomen. Nou, die drie aspecten. Vrede met God, vrede met anderen, vrede met jezelf. Die lopen we vanmorgen bij langs in de voorbereidingsdienst. De vrucht van de geest is vrede. Geestelijke vrede, dat is de eerste gedachte. Onderlinge vrede, dat is de tweede gedachte. En persoonlijke vrede, de derde gedachte. In de eerste plaats, geestelijke vrede. Daar moet ik toch beginnen. Want als ik het alleen maar heb vanmorgen over vrede met elkaar. Nou, daarvoor hoeft u niet naar de kerk te gaan. Daarvoor kunt u ook naar het humanistisch verbond toe. Die hebben het ook over vrede met elkaar en liefde tot elkaar. Maar het exclusieve van het christelijk geloof is dat de vrede met elkaar gegrond is op de vrede met God. Daarom gaan we het daar eerst over hebben. En dat is een wonder, gemeente, dat ik het erover mag hebben vanmorgen. Dat ik u mag verkondigen, na Genesis 3, dat er vrede met God mogelijk is. En dat er vanmorgen ook mensen zijn die in vrede, in harmonie met hun schepper leven. Wat een wonder. Want u weet toch, en jullie weten toch, jonge mensen, dat Genesis 3, die zwarte bladzijde in de Bijbel, ons vertelt over de verstoorde verhouding met God. Wij leven op voet van vijandschap met God. Wij zijn geen vrienden van God. Maar vijanden. En Paulus noemt in Galaten 5 vers 19 de werken van het vlees op, waarvan hij er ook een heel aantal noemt die de tegenhanger zijn van de vrucht van de geest, namelijk vrede. Wat te denken van twisten, vers 20, afgunstigheden, jaloezie, toorn, gekijf, geruzie, tweedracht, ketterijen, nijd. Allemaal dingen die tegenover vrede staan. Wat een onzalige sfeer is er gekomen in deze wereld. Moeten we elkaar nog uitleggen, gemeente, dat we in een ellendige wereld leven? Dat hoeft niet, hè? Ook met uw buurman die van God nog gebod wil weten, kunt u best een gesprek hebben over de ellende in deze wereld. Het zijn vaak gemeenplaatsen die we dan delen met elkaar. Wat is er een ellende in deze wereld? Het lijkt wel of het steeds erger wordt. Je kunt er niks tegen doen. Wat een oorlog, houdt er nu nooit op. Wat maken mensen elkaar toch het leven zuur? Nou, u herkent die gesprekken wel, hè? Met die collega op het werk. Als het gaat over ellende in de wereld, je hebt zo'n gesprek. Iedereen weet dat het er ellende aan toe gaat. En soms is die ellende heel dichtbij. He, in je eigen gezin. In je eigen leven. Ellende. Onvrede. Toch gaat de Bijbel een spade dieper. Als de Bijbel het heeft over ellende in de wereld, dan steekt ze door naar de achtergrond. En Paulus legt daar de vinger ook bij in deze brief aan de Galaten. U weet, hij heeft het over de ellende in de gemeente. Galaten 5 gaat over die discussie in de gemeente van Galatië tussen Joden-christenen en heiden-christenen. Er was onvrede in de gemeente, niet zo erg als er niet alleen onvrede in de wereld is, maar ook in de gemeente. Er was ruzie. Conflictstof te over. Want, zei de een, als je nou echt christen bent, dan moet je besneden zijn. Je moet allerlei spijswetten en reinheidswetten onderhouden. En ze legden bij elkaar een liniaal langs. Jij bent niet christelijk genoeg. Het kan nog wel wat dieper gaan bij jou. Ze letten op elkaar. Er ontstond discussie. Hete hoofden, koude harten. Iemand die ik deze week sprak, die vertelde dat iemand eens een stelling bij een proefschrift had geschreven. En die luidt als volgt: in de meeste theologische discussies wordt de vrucht van de geest niet gevonden. Nou, dat vond ik een hele scherpe. In Galaten is er ook een theologische discussie gekomen. Nou, theologische discussies, daar zijn wij Nederlanders heel goed in. Zeker in de gereformeerde gezindte. Wordt de vrucht van de geest er gevonden? Nou, Paulus zegt in Galaten duidelijk niet. Want de vrucht van de geest is vrede. En wat is er aan de hand in de gemeente? Onvrede. Hoe komt dat nou? En dat moeten we leren inzien, gemeente. Iedere keer maar weer. Waar komt de onvrede in ons hart vandaan? Waar komt die nijd richting mijn naaste vandaan? Waar komt dat geruzie vandaan? Dat gekibbel? Waar komt dat vandaan? Het heeft een oorsprong. Ik ben een vijand van God. Paulus zegt dat in een andere brief heel duidelijk in Efeze, dat wij vijanden zijn, dat wij geestelijk dood zijn in zonden en misdaden. Daarom is het eigenlijk niet vreemd dat er zoveel ellende is. Gemeente, als we op voet van vijandschap met God leven, dan is het ook heel lastig om door één deur te kunnen met je naaste. Maar nu het wonder. Paulus heeft het over vrede. Blijkbaar is het mogelijk dat vijanden verzoend kunnen worden. In vrede kunnen leven met God. En gemeente, dat wil ik u vanmorgen allereerst voorhouden. Mensen zonder God zijn een voortgedreven zee, zegt Jesaja. Ze hebben geen vrede. Maar mensen die met God wandelen, die leven in vrede met God. Hebt u vrede met God? Zijn er voorwaarden om aan het avondmaal te komen? Ja. Een van die voorwaarden is dat je vrede met God hebt. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Ben je van een vijand een vriend geworden? Ik zou het je eigenlijk op de man af moeten vragen. Eén voor één. Is er liefde tot God? Oh, dominee, wist ik het maar. Dat ik vrede met God had. Is dat voor jou een vraag? Ik hoop het. Dat het een vraag is die je niet koud laat. Maar die je meeneemt. Heb ik vrede met God? Want wat doet de Heilige Geest nou? De Heilige Geest die wil de vrucht van de vrede laten groeien in je leven. Juist door te laten ontdekken hoeveel onvrede er in je leven is. En als ik vanmorgen aan een christen vraag, aan een kind van God vraag, hoe ben je nou een kind van God geworden? Hoe kom je nou tot de vrede met God? Weet je wat dan een christen zou zeggen? Nou, de Heilige Geest heeft mij laten zien hoeveel onkruid er in mijn leven groeit. Geen mooie vruchten, maar onkruid. Het komt zomaar weer boven. In het verkeer, ik ben zo heet gebakerd, er hoeft maar één persoon voor mij te rijden die niet doorrijdt. En het slechtste komt mij in mij naar boven. Mijn buren, als het gaat over de tuin die aan onze tuin grenst. Zo weer discussie. Dominee, ik kom erachter dat ik niet zo'n vredestichter ben. Nou, dat is een hele ontdekking als je dat gaat zien. Jonge mensen, dat er onkruid groeit in je leven. En onkruid, dat weten wij, moet bestreden worden. Daar ga je dan zelf mee aan de slag. Om ervoor te zorgen dat die vrucht gaat groeien, de vrucht van de geest. Maar dat levert geen enkel effect op, want het is een vrucht van de geest. Dus je kunt die vrucht niet zelf laten groeien. Heb je ontdekt dat er onkruid in je hart groeit? Maar dominee, ik ben niet zo'n ruziezoeker hoor. Ik ben een heel mild mens. Ik heb eigenlijk met niemand ruzie. Ben je dan een vredestichter? Natuurlijk, er zijn mensen ook in de gemeente die niet zo opvliegend van karakter zijn. Die heel mild zijn. En waarvan anderen zeggen, wat is dat toch een zacht persoon. Heel mild. Heel vriendelijk. Mijn vraag is aan die zachtmoedige personen, heel eerlijk. Wat er van binnen door ze heen gaat. Als een vervelend persoon is flink op zijn nummer wordt gezet. En vraag eens aan die zachtmoedige personen wat ze wel eens denken over andere mensen. Dan zal zelfs de meest zachtmoedige, als die eerlijk is tenminste, moeten zeggen, ja, maar ook in mijn hart is er onvrede, ergernis, ruzie, nijd, twist. Dat geldt van ieder mens. De wet is voorgelezen, hè? Misschien dacht u wel weer, waarom weer die wet, gij zult niet doodslaan. Ik heb nog nooit iemand doodgeslagen, echt niet. Weet je wat de catechismus voor uitleg geeft bij gij zult niet doodslaan? Gij zult niet doodslaan, dat betekent dat ik mijn naaste met geen enkele gedachte, met geen enkel woord of met een gebaar kwets of haat of onteer. Nou, wie van ons kan vanmorgen dan zeggen dat hij nooit één verkeerde gedachte heeft gehad over een leeftijdsgenoot? Gij zult niet doodslaan. De kiem van de doodslag groeit. De werken van het vlees groeien in mensen zonder God. De gemeente, wat de Heilige Geest ons leert, is dat die symptomen, dat dat symptomen zijn van diepe vijandschap tegen God. En wat een genade van de Heilige Geest. Als je niet meer zegt, vergoelijkend, ja, ik ben niet het braafste jongetje van de klas geweest. Maar als je zegt, ik ben een vijand van de Zoon van God. Ik ben ten diepste een egoïst. Want waar dat gezien wordt, wordt de weg gebaand voor de vrede met God. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad. Ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Gelukkig de man, gelukkig de jongen die geen kwaad meer verbergt voor God. En die zegt, mijn buitenkant ziet er prima uit, maar van binnen. Eerlijk gemaakt door de Heilige Geest. En weet je, dat moet je als christen ook maar blijven bedenken. Een van de middelen om jezelf te beproeven is dat je bij jezelf je zonden bedenkt. Ook op dit terrein. Het avondmaalsformulier heeft het over ruziezoekers, over mensen die twistziek zijn, mensen die in haat en nijd met hun naaste leven. En het formulier zegt dan, degenen die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. En degenen die aan zulke zonden vasthouden, moeten zich onthouden van de tafel. Ja, wanneer doe je die dingen nou? Dominee, ook een christen heeft er toch last van. Ja, maar dat is nou het verschil. Een christen heeft er last van. Heeft zo'n gruwelijke afkeer gekregen van die... Van die neiging tot ruzie en nijd en discussie en je beter willen voelen dan de ander. Herken je dat? Dat is de genade van de Heilige Geest. Waardoor je bedroefd wordt over de werken van het vlees. Je hoeft niet ontmoedigd te worden. Als je dat ontdekt... Maar ook weet van jezelf, ik wil het niet meer doen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar die prekenserie over de vrucht van de geest. Weet je wat die ontdekt in mijn leven, hoeveel werken van het vlees er nog zijn? Je zou er ontmoedigd van raken, maar dat is nou net niet de bedoeling. Je ontdekt wel meer en meer hoeveel van het vlees er nog is. En dat is een gezegend middel van God. Om des te afhankelijker te raken. Van zijn genade. Zitten er hier van die mensen. Die zeggen ja dat is nou avondmaal voor mij. Dat ik kom met niks in mezelf. Dat ik zo aangewezen ben. Ook op dit terrein. Van de vrede. Op hem. Als je gerechtvaardigd bent door het geloof en vrede hebt met God, heb je dagelijks die genade nodig om in vrede met je naaste te leven. En als er nou mensen zijn die zeggen, ja dat avondmaal staat sowieso al heel ver bij mij vandaan. Ik denk dat ik er volgende week ook niet ben, want ik ga toch niet aan. Als er nou mensen zijn die zeggen, ja vrede met God heb ik ook niet. Lieve mensen, hoor dan. Weet u hoe de Heer Jezus Christus genoemd wordt in het Oude Testament? De vredevorst. De vredevorst. En Zacharias zingt ervan. Hij is gekomen om onze voeten te richten op het pad van de vrede. Ik mag u vanmorgen wijzen naar hem. De beloofde gave van God. De vredevorst. Die het vrede kan maken in uw en jouw hart. Wat is nodig? Kom zoals je bent. Vijanden worden met God verzoend. Geen lieve mensen die zich aan het opknappen zijn. Kom zoals je bent tot hem die de werkelijke vrede in je hart kan geven. En oh, wat ben je dan gelukkig. Zalig zijn de vredestichters. Zullen het koninkrijk van God beërven. Geestelijke vrede. Een diep geheim. Maar het werkt door. En als het tweede... In de onderlinge vrede. Vrede met God betekent dat je met hem verzoend bent. Van een vijand een vriend geworden bent. Omdat hij als een vijand veroordeeld wilde worden. Aan het kruis. En waar zorgt die vrede met God nu voor? Vrede met God zorgt voor vrede onderling. En Paulus zegt het op een hele mooie en treffende manier in de brief aan Efeze. Efeze 2. Paulus zegt daar dat God vrede heeft gemaakt door zijn zoon. Door twee volkeren tot één samen te brengen. Jood en heiden samen één geworden. In Christus. En dan zegt Paulus in dat verband, want hij is onze vrede. Ziet u? Waar Christus aanwezig is, ontstaat er vrede. Rijken Jood en Heiden elkaar de broederhand, omdat ze in Christus één zijn. Nou, dat zegt Paulus in de brief aan de gemeente van Efeze. In de brief aan de gemeente van de Galaten is er wat anders aan de hand. Wat wel alles te maken heeft met het verschil tussen Joden en Heidenen. Want wat gebeurt er in de gemeente van de Galaten? Er worden muurtjes gebouwd. En daar zijn wij zo goed in, mensen. Daar zijn we zo goed in. Muren bouwen tussen mensen. Jij hoort bij mij. Jij bent een OSM'er. En jij niet. Want je kleding, want je levensstijl, want... Nou, precies wat er in Galaten gebeurde. En we zijn er zo geslepen in. Hokjes en vakjes. Muren die we opbouwen. Tot in de gemeente toe. Hij is er denk ik eentje van ons. Maar zij, nee, een hele andere achtergrond. In de gemeente van de Galaten ging het zo ver. Leest u maar mee dat Paulus zegt, jullie bijten en jullie vereten elkaar. Jullie eten elkaar op. Nou, waar doet u dat aan denken, aan bijten en vereten? Weet u waar mij dat aan doet denken? Aan een stel wilde dieren. Die een prooi uitzoeken. En het doodbijten en het verscheuren. Nou, dat beeld is ook de achtergrond van de woorden van Paulus. Wilde dieren die uitgehongerd op een prooi zich storten om het te bijten en op te eten. Noem het maar geestelijk kannibalisme. Elkaar opeten. Conflicten in de gemeente leiden ertoe dat men elkaar gaat bijten en opeten. En van bijten komt vermijden. Komt uiteindelijk zelfs scheuren, als God het niet verhoedt. En dat terwijl die avondmaalstafel voorin staat, ook volgende week weer. Symbool van de eenheid. Dat is zo mooi, hè? Die avondmaalstafel. Iedereen komt heel rustig daaraan. Harmonie. Allemaal rond één tafel. En dan gaan we weer terug. En dan? Dan weer die muurtjes optrekken. Dat is mensenwerk. De vrucht van de geest is vrede. Muren afbreken. Wanneer de Heilige Geest in je leven gaat werken, krijg je een hartgrondige hekel aan die houding. Want de vrucht van de geest, gemeente, is niet alleen dat je verkeerde dingen niet meer wilt doen. Maar ook dat je van harte bereid bent om in waarachtige liefde en eenheid met je naaste te leven. Dat hebben we net samen gelezen. Paulus zegt zelfs in 2 Timotheus 2, mens Gods, jaag de vrede na. Maar het is toch een vrucht van de geest? Ja, maar daarmee betekent niet dat het niet de verantwoordelijkheid is van de mens. Weet u nog het beeld? Ik haal het nog maar even weer op. Die tuin, niemand kan een bloem laten groeien. U kunt er wel voor zorgen dat het onkruid verwijderd wordt en dat de omstandigheden goed zijn om de vrucht van de vrede te laten groeien. Paulus zegt niet, nou er zijn kinderen van God in de gemeente van Galaten, dus het zal wel goed komen. Er zijn gelukkig kinderen van God in de gemeente van Abbenbroek, dus de gemeente heeft het niet nodig dat er gewaarschuwd wordt voor conflicten en gewaarschuwd wordt voor onvrede en dat er opgeroepen wordt tot vrede. Gaat allemaal vanzelf wel, als de kinderen van God zijn. Nou, dat ziet u in Galaten 5. Niet dus. En daarom zegt Paulus, wandel door de geest. Hij roept de christenen op, volbreng de begeerlijkheid van het vlees nu niet. Herkent u dat verlangen, gemeente? Vrede te houden met alle mensen. Wat gaat er vanuit, hè? Richting de wereld om deze kerk heen. Als vrede en aangename rust de gemeente van Abbenbroek verblijden. Paulus zegt in de gemeente van, zegt in de brief aan de gemeente van Filippi, dat kinderen van God als sterren in de nacht schitteren. Ze vallen op. Hoe? De vrucht van de geest groeit. Vrede. Wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die zoeken de vrede. En jagen hana. Hardliners worden niet gelukkig. Vredestichters wel. Mensen die over lijken gaan om principes te handhaven, die zijn innerlijk niet tevreden. Vredestichters wel. Jongeren zouden zeggen, nou dat is nou echt iets om voor te gaan. Hè? Paulus zegt, de vrucht van de geest, wandel door de geest, daar moet je nou echt voor gaan. En dan doe je het, hè, met het verlangen. Door de Heilige Geest gewerkt. En dan kom je erachter. Dat je leeft in een mijnenveld. Je stapt zo op een mijn en die ontploft. Je hoeft maar een ander te zien met wie je een paar jaar geleden een discussie, een flinke discussie had, een vete hebt gehad en, oh, alles borrelt naar boven van binnen. Herken je het? En je dacht dat je zo geestelijk was. Het vlees begeert tegen de geest. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens. Anderen kunnen het slechtste in mij naar boven halen. En als ik hoor hoe iemand oneerlijk behandeld wordt door een ander, oh, dan wrijf ik mijn handen toch in elkaar als die dader zijn verdiende loon ontvangt. Even voor de duidelijkheid. Vredestichters zijn geen mensen die alles met de mantel der liefde bedekken. En die om de lieve vrede wil maar niks meer zeggen. En maar zwijgen. Eerlijkheid en rechtvaardigheid kenmerken een vredestichter ook. En dan toch vredestichten, ja, toch vredestichten. Gemeente, hebt u het ook zo nodig? Geest van hierboven, vervul mij met de liefde tot God en de naaste. Nou, volgende week is het avond, maar als er nou mensen zijn die verlangen te groeien in de genade en kennis van deze vredevorst, dan moeten ze er zijn. Niet omdat je zo vredig bent en zo vredestichter bent, dat je het allemaal zo goed doet in de gemeente, maar juist omdat je ontdekt, ik heb hem nodig. Je vraagt je af, hoe ziet God de gemeente van Abbenbroek? Het is een zegengemeente, ik mag dat best wel zeggen. Na een jaar, ik kijk naar de vrede en de rust, de aangename rust, die het met zich meebrengt dat een dienaar van het woord ook met aangenaamheid in de gemeente arbeidt. Maar ja, ik kan natuurlijk niet achter voorgevels kijken. God wel. En die weet wat de intenties zijn van de dienaar van het woord vanmorgen. En van de luisteraar naar deze preek. Hoe zitten we in elkaar? Ik ben verlegen, gemeente, met u. Om die vrede van God. Om werkelijk Irenisch te zijn. Dat komt bij van het woord vrede, hè? Irenisch. Vrede in je hart, vrede met God en ook vredig richting de ander. Als je het nou moeilijk vindt en je denkt vanmorgen aan een persoon of aan meerdere personen uit de gemeente of uit de familiekring met wie je flink in de clinch ligt, Paulus geeft geen stappenplan. Weet je wat Paulus wel zegt? Wandel door de geest. Weet je wat je moet proberen? Je moet die namen van die mensen die je niet mag vanmorgen in het gebed brengen. Mensen met wie je zo moeite hebt, breng ze in het gebed voor de Heer. Het is heel moeilijk om dan nog oneerlijk te zijn. Breng ze in het gebed om je hart week te maken. Want gemeente, en dat is het laatste waar we op letten, de vrede met God, de vrede onder elkaar, heeft ook alles te maken met de persoonlijke vrede die ieder christen ervaart. En dat is iets, ja, als je er uit ervaring van mag spreken, dan zou het iedereen willen geven. Psalm 119, vers 83. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Je kijkt om je heen en je ziet mensen zo leeg, zo inhoudsloos leven. Mensen met holle ogen. Mensen die van alles najagen, maar geen vrede bezitten. Er zijn mensen in deze wereld die een diepe innerlijke vrede van God ervaren, omdat ze vrede met God hebben. Daarom hebben we Filippenzen 4 gelezen. De vrede met God zorgt voor de vrede van God. Zodat je in de moeilijkste omstandigheden, Psalm 4, vers 4, zingt. Ik zal gerust in vrede slapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen. Nou, dan vult u maar in voor uzelf wat dat onheil is. Is dat het verlies van een geliefde? Is dat de tragiek van uw leven? Is dat de ellende die je meemaakt op je werk? Vrede van God. Hoe kan dat nou? Vrede van God. Weet je wat de vrede van God is? Een uitlegger zegt dat is de rust die God zelf typeert. Daar mogen christenen in delen als ze door het gebed hun vertrouwen op God stellen. De vrede van God, ja, dat gaat echt je verstand te boven. Als je met je ratio gaat werken, dan denk je, hoe kan ik nog in dit leven, met deze omstandigheden, hoe kan ik nu nog rustig zijn? Zoveel puzzelstukjes, zoveel onvolmaaks in de achterliggende jaren. Mijn leven, het lijkt soms net het leven van Job, op de puinhoop van ellende. Hoe kan het dan? Dat je toch de vrede met God ervaart. Van God ervaart. Dit is het geheim. Paulus zegt, de vrede van God bewaakt je hart en je zinnen, je gevoelens. Als een wachtpost, zoals soldaten een stad beschermen, zo beschermt de vrede van God je hart en je gevoelens. Je hele innerlijk. Dat al die indringers die van buiten komen, ziekte, zorg, ellende van anderen die je meeneemt, de nacht in. De nieuwe dag in. Ja, je neemt het mee en toch. Vrede van God. Want hij die op Gods bescherming wacht is veilig. Zelfs in de duistere nacht. Gemeente, dan is het avondmaal volgende week. En dan komt deze vrede voor zo genadig over. En weet je wat hij dan zegt als hij het brood laat uitdelen en de beker laat rondgaan? Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. De vrucht van de geest is toch vrede. In de grootste smarten blijft mijn hart in de Heere gerust. Waarom? Als ik in leven en sterven het eigendom ben van Jezus Christus, mag ik er ook op rekenen dat ik onder zijn vaderlijke zorg val, zodat ik met een rustig, kalme moed het heden draag en gericht raak op de toekomst. De vrede die alle verstand nu te boven gaat, zal straks de aarde vervullen. En de zachtmoedigen zullen de volle vrede genieten. Dat staat nog uit. Dat komt nog. En hier, de vrede van God bewaakt mij. Gezegend de man en de vrouw die dit leven kent. In wie de vrucht van de geest bloeit. Amen. Psalm 91 vers 1 zingen we samen in antwoord op de prediking. Psalm 91 vers 1. Laat ons samen danken. Trouwe ontfermer, wij danken u voor uw woord en onderwijs. Voor de vrede van God die u geeft aan vijanden. Voor de vrede van God die u laat, achterlaat toen u naar de hemel gevaren bent en uw geest uitzond en aan uw gelovigen hebt beloofd. Wij ervaren dat niet altijd en daarom is het avondmaal ingesteld om ons te verzekeren van uw hartelijke liefde en trouw jegens ons. Om des te meer overtuigd te maken van de waarachtigheid van uw liefde en om zo te schitteren als een ster in de nacht. Heere, laat dat de vrucht zijn van de prediking. Dat het niet alleen voor onszelf tot zegen is, maar ook voor anderen tot zegen zal zijn in onze omgeving. Dat we ons geduld niet verliezen in de contacten met anderen, maar de vrede zoeken en de vrede najagen. Om uw vrede persoonlijk te ervaren. Wij danken u, Heere, voor wat u bood. Wat hebt u toch een ontferming met ons. Heere, wij maken het er niet naar. Maar uw liefde en genade is zo groot. Dat u keer op keer ons achterna gaat. Heere, hoe vaak hebben we u niet laten staan en laten wachten en laten kloppen. Maar u gaat door met lokken en nodigen. Hoe vaak hebben we geen dienst uitgezeten. Maar u gaat door met het manen en het nodigen tot de fonteinen van het heil. We bidden, Heere, dat we er deel aan mogen hebben. Wat een zegen dat we ook vanavond hier weer mogen zijn om het onderwijs van ons leerboek ter harte te nemen. We bidden om een goede voorbereiding daarop. Als dienaar en als gemeente, breng ons weer samen in uw woning. En geef ons onder uw vrede straks deze kerk te verlaten. Zoals we ook met die vrede groet mochten beginnen. De genade en de vrede zij met ons. Laat zo onze harten en zinnen bewaard worden in Christus Jezus. Hoor ons gebed uit genade alleen. Amen. Wij zingen tot slot uit de lofzang van Zacharias, omdat Zacharias zingt over deze vrede. Voor elk die in het duister dwaalt verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in schouw des doods bestraalt op het vredepad, zijn voeten richt. De lofzang van Zacharias, het 5e vers. Uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de vrede van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.